Goedenavond. Doet het geluid het of niet? Nog niet of wel? Kan met verheffen van stem ook praten, maar dat is lang geleden. Dit beter? Ja, ben ik zo aardig verstaanbaar? Ook voor Oscar straks. Ja, oké, super. Hartelijk welkom op deze, een van de laatste Bijbelstudies van het seizoen. We hebben nog wel een mooi onderwerp waar we bij gaan stilstaan, namelijk Paulus. We hebben natuurlijk de twee anderen al gehad en de beide broeders van Vrij Evangelie hebben daar twee studies over gehouden. En Oscar begint vanavond met de eerste studie over Paulus. Volgende week, dus dat is al gelijk volgende week dinsdag, hebben we de tweede studie. Dus u kunt het wat dat betreft mooi vasthouden. U kunt nog niet stemmen, alles is wel klaar, maar helaas. Het zou mooi zijn, dan was u gelijk klaar, maar helaas. Maar ik zei net al tegen iemand, ik zeg, ja, je kunt niet stemmen, dat gaat niet. Maar je kunt wel horen waar je eventueel je paspoort moet laten tekenen. En dat is natuurlijk een stuk belangrijker. Dus wat dat betreft is dat altijd goed. En heel fijn dat u er bent. Ook de mensen die eventueel terugluisteren via de techniek. Want dat wordt in principe ook opgenomen. Ook de studies van de vorige keer. Die staan op internet, dus je kunt het in principe beluisteren. Nou zit ik even jouw lengte in te schatten, maar ik heb het idee dat het volgens mij wel wat hoger kan. Ja. Ik heb ook van die pinnen, maar even kijken. Ja, als je me inderdaad even... Dan. Ja, in het grote Luctor hebben we natuurlijk een mooi systeem met een drukknopje, maar... Dit is nog een beetje ouderwets, maar hij doet het wel.
Ja, hij moet wel...
Helemaal goed. Ja, maar dit is fijn. Hij blijft staan nu. Nou, we hebben de Bijbel voor Oscar ook voor elkaar, dus dat is ook fijn. Dat was ook even een dingetje. Ja, ja. De strijder die zijn zwaard vroeger in diensten kreeg, daar had je echt een probleem als je je zwaard niet bij je had. Maar goed, dat is een ander verhaal. Oké, geen probleem. Ja, hartstikke mooi. Naar gewoonte gaan we eerst beginnen met een lied. Dat we samen zingen. En misschien is het goed om te vragen wie er misschien een mooi lied heeft. Want we hebben vast wel iemand die liedjes op kan zoeken. Dus wat dat betreft kunnen we a cappella meezingen. Wie heeft er een mooi lied?
Sterke rots.
Machtig God, sterke rots. 2,77. Nou, we hebben trouwens de biemen niet eens aanstaan. Dus dan wordt het ook lastig. Dan gaan we gewoon uit het hoofd zingen. Ik denk wel dat het lukt, toch? Ja? Oké.
Machtig God, sterke God, u alleen bent waardig. Aard en hemel prijzen u, glorie voor uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en stralend licht, morgenster, niemand is als u. Prijs de Vader, prijs de Zoon, prijs de Geest die in ons woont. Prijs de Koning der Heerlijkheid. Prijs hem tot in eeuwigheid.
Even voor het verloop van de avond, voor de mensen die misschien hier voor het eerst zijn. We hebben ongeveer de studie tot een uur of 8:30. Dan gaan we een kopje koffie drinken. Waarschijnlijk wel twee. En ook een kopje thee voor de mensen die dat willen. En daarna komen we nog terug en zo rond 9:15 dan gaan we afsluiten. Voor de bestrijding van de onkosten hebben we daar een plaatsje ingericht. Daar kunt u eventueel wat in deponeren, naar vrijwilligheid. En voor de rest wens ik u sowieso een hele gezegende Bijbelstudie. Maar uiteraard gaan we eerst een zegen vragen bij de Heere God. Maar we wachten even totdat Oscar de techniek voor elkaar heeft. Misschien is het goed dat we nog een lied zingen. Hebben we er nog één? Zullen we het lied Samen in de naam van Jezus zingen? Die kennen we ook wel, toch? Het eerste couplet.
Samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen zingen, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.
Ik wil graag voorgaan in gebed. Almachtig God, Vader in de hemel. Ja, we danken u dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Ook zo op deze doordeweekse avond. En ja, dat we dat in alle vrijheid mogen doen, Heer. En in alle geborgenheid van een kerkgebouw, Heer. Dat niemand ons iets in de wielen wil leggen, Heer. Of wil voorkomen dat we hier zijn. Dat we echt die vrijheid mogen hebben. Als we stilstaan, Heer, bij datgene wat gisteren is gebeurd. Dan kunnen we alleen maar bidden, Heer, voor de mensen die dat overkwam. Maar ook wel danken dat we in vrijheid ook ons geloof mogen belijden. Dat we studies mogen houden, dat we samenkomsten mogen houden. Heer, we willen vragen of u ook vanavond bij ons wil zijn. Dat u ons een open hart wil geven voor datgene wat Oscar tot ons zegt, Heer. Wat Oscar door u wil zeggen tot ons. Dat we echt open mogen staan. Dat we uw woord mogen bestuderen. Dat we de woorden echt mogen overleggen in ons hart, Heer, zoals het in uw woord staat opgeschreven. Wilt u ons vullen met uw Heilige Geest, Heer, dat al die dingen die ons misschien bezighouden, Heer, zo midden in de week, dat we dat even aan de kant kunnen zetten. En dat we gewoon stil mogen staan bij het Nieuwe Testament, Heer, de dingen die daarin geschreven zijn, Heer, het werk van apostel Paulus. Vader, wilt u het zegenen en leiden? Wilt u ook met Oscar zijn hier? Wilt u hem vullen met uw Heilige Geest? In Jezus' naam. Amen. Aan jou het woord.
Ja, goedenavond. Fijn dat u er bent en dat we gelegenheid hebben om Gods woord met elkaar te openen. Ik wil eerst met jullie één vers lezen uit Lucas hoofdstuk 14. We gaan nadenken over de apostel Paulus, maar eerst één vers uit Lucas 14. Vers 25 staat. Lucas 14, vers 25. En vele menigte trokken met hem mee. En terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen: als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Als Jezus hier zegt wie niet haat, dan staat er in Matthäus in een soortgelijke tekst: wie mij niet meer lief heeft dan. Dus haten is natuurlijk niet letterlijk haten, maar meer lief hebben dan. Als we meer van onze vader, onze moeder, onze broers, onze zussen, onze kinderen, ons eigen leven houden dan van de Heer Jezus, dan kunnen we zijn discipel niet zijn. Dus de Heer Jezus zegt: heb mij lief boven alles. En dat is eigenlijk een echo van wat het Oude Testament zegt: Heere God lief hebben boven alles. Dus ook hiermee stelt Jezus zich eigenlijk gelijk aan God. En anders mag je zoiets natuurlijk nooit zeggen. En ergens anders in Lucas staat ook: wie niet afstand doet van alles wat hij heeft. Afstand doen van alles wat je hebt. En dat is ook van toepassing op het leven van Paulus. Want eerst had hij ontzettend veel. En hij had heel veel lief in zijn leven. En hij kende Jezus niet. Maar daarna, toen hij Jezus leerde kennen, deed hij afstand van alles wat hij had. En dat was zijn bekering. En daar willen we vanavond vooral met elkaar over nadenken. En dat afstand doen van, dat wil niet. Soms is dat denk ik letterlijk. Soms vraagt de Heer Jezus ons letterlijk om ook afstand te doen van bepaalde dingen. En zoals hij tegen de rijke jongeling zegt, ga heen en verkoop je bezittingen en geef het aan de armen. Dat was letterlijk afstand doen van wat hij had. Soms vraagt de Heer van ons om inderdaad echt concreet iets op te geven voor hem. Maar het gaat er nog veel meer om dat we innerlijk afstand doen van alles wat we hebben. Dat we niet ons vastklampen aan wat we hebben. Dat we niet zeggen, dit is van mij en dit is mijn leven en dit is mijn... Dit zijn mijn bezittingen en ik ben eigenaar van al deze dingen. Maar dat we het, zoals Corrie ten Boom zei, dat we het in een open hand houden. We klampen ons er niet aan vast, maar we houden het in een open hand. En we hebben innerlijk afstand genomen van wat we hebben. Omdat we boven alles aan Christus verbonden zijn. We zijn met ons hart niet meer verbonden aan de dingen van dit leven vooral. We zijn met ons hart niet meer vooral verbonden aan... aan onze aardse bezittingen en aan ons eigen leven. We leven niet voor ons eigen leven, maar we leven voor de Heer Jezus. Dat is waar Jezus het over heeft. Dan zijn we zijn discipelen. Als we echt alles verloren hebben voor hem. En als we dus geen afgoden meer in ons hart hebben. Daar gaat het eigenlijk om, dat je geen afgod meer in je hart hebt. We gaan met elkaar lezen over de bekering van Saulus in Handelingen hoofdstuk 9... De bekering van Saulus in Handelingen hoofdstuk 9 vanaf vers 1. Sorry, ik heb niet zo lang geleden gegeten. Het zou fijn zijn om even een slokje water te kunnen drinken. Ik weet niet of hier water is. Het spijt me dat ik dit vraag, maar... Handelingen hoofdstuk 9 vanaf vers 1. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heer nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe. En hij vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enige zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, Heere? En de Heere zei, ik ben Jezus, die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem, sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende 3 dagen kon hij niet zien en at en dronk hij niet. En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was. En de Heer zegt tegen hem in een visioen, Ananias. En hij zei, zie, hier ben ik, Heere. En de Heer zegt tegen hem, sta op en ga naar de straat die de rechter genoemd wordt en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus uit Tarsus is. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was, binnenkwam en hem de hand oplegde opdat hij weer ziende zou worden. Ananias antwoordde echter, Heer, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. Hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heer zei tegen hem, ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen. En na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij, Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware de schellen van de ogen en onmiddellijk werd hij weer ziende en hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige tijd bij de discipelen in Damascus. En als laatste willen we met elkaar lezen in Filippenzen hoofdstuk 3. Filippenzen hoofdstuk 3. Maar Paulus, want verderop in het boek Handelingen zien wij, ook in hoofdstuk 22 en ook nog op een andere plek, daar komt de geschiedenis van de bekering van Saulus, of Paulus, komt elke keer weer terug. Tot 3 keer toe staat het in Handelingen, geloof ik. En Paulus die sprak daar veel van, maar dat is wat er, hè, wat we nu hebben gelezen, is wat er gewoon gebeurde in zijn leven. Maar in Filippenzen 3 vinden we eigenlijk een beschrijving van wat er nou innerlijk veranderde bij Paulus. En je zou kunnen zeggen, Filippenzen 3 is een soort biografie, hè, die gedeeltes in Handelingen zijn een biografie van wat er met hem daadwerkelijk gebeurde, ook in de praktijk. Maar Filippenzen 3 is een soort geestelijke biografie, waarin hij vertelt hoe hij veranderd is. En dan beginnen we even in Filippenzen 3, vers 3. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de 8e dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër. En wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente. En wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade, vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, als vuilnis, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Tot zover even. Nou, als we nadenken, we gaan eerst nadenken over Paulus voordat hij tot bekering kwam, voordat hij Christus leerde kennen. En zoals ik al zei, hij was tot dan toe een man die heel veel had. Hij was een man die erg veel bereikt had en roemde in zichzelf en ook trots was. Ik denk dat we kunnen zeggen dat Paulus, voordat hij tot bekering kwam, dat hij een trotse man was. Dat blijkt ook uit de woorden die we hebben gelezen hier in Filippenzen 3. Hij zegt, als er één op het vlees zou kunnen vertrouwen, ik nog meer. En dan somt hij een aantal dingen op. Hij heeft het ten eerste over zijn afkomst. Hij zegt in vers 5, besneden op de 8e dag. Hij was een Jood natuurlijk, als Jood geboren. Uit het geslacht van Israël, een echte Israëliet van de stam Benjamin. Waarom die dat noemt? De eerste koning van Israël was uit de stam Benjamin. Saul kwam uit de stam Benjamin. Bovendien, Juda en Benjamin was natuurlijk het zuidelijke koninkrijk. Wat veel langer de Heere trouw is gebleven. Dus wat dat betreft kwam hij ook uit het goede deel, zou je kunnen zeggen, van Israël. Een Hebreër uit de Hebreeën. Hij hoorde helemaal bij het Joodse volk. Hij was van goede huizen, als het gaat om het Jodendom, als het gaat om het geloof. Je zou kunnen zeggen, in het Engels zeggen ze, he came from the upper drawer. Hij kwam uit de bovenste laag van de kast, weet je wel. Hij kwam uit de bovenste laag van de Joodse samenleving, zou je kunnen zeggen. Nou, daar was hij trots op. En ik denk dat het ergens ook wel herkenbaar is, misschien ook wel voor ons, voor u, voor mij. Dat je bent geneigd om toch wel een beetje trots te zijn op je afkomst. Je komt uit een goede plaats, of je komt uit een degelijke familie, of je komt uit een goede kringen of zoiets. Of je ouders hebben best wel veel geld, of je voorouders hebben best wel veel geld kunnen verdienen, best wel veel vermogen in de familie. Het zijn allemaal dingen waardoor wij ook zouden kunnen vertrouwen op onze afkomst. En misschien ook wel een beetje trots zouden kunnen worden. Dat wij toch wel van betere huizen zijn dan sommige andere mensen om ons heen. Hij was ook, ten tweede, Paulus was ook trots op zijn rechtzinnigheid, op zijn orthodoxie. Hij zegt wat de wet betreft een fariseer. Nou, hij hoorde dus bij de fariseers. Dat was de meest strikte sect in het Jodendom. Je zou kunnen zeggen, de fariseeën waren recht in de leer. We weten natuurlijk van de fariseeën en de sadduceeën. De sadduceeën waren een beetje de liberalen. En de fariseeën, dat waren de rechtzinnigen. Dus je had de rechtzinnigen en de liberalen. En Paulus hoorde bij de rechtzinnigen. Hij was streng in de leer. En hij geloofde ook in de opstanding, zoals de fariseeën in de opstanding geloofden. En hij zat er niet naast, zoals de sadduceeën er op sommige punten wel naast zaten. Bovendien, als het gaat om zijn orthodoxie, hij was natuurlijk ook goed onderwezen. Hij had gezeten aan de voeten van Gamaliel. Hij was onderwezen door een van de meest bekende rabbijnen in die tijd van toen. Hij was intellectueel, hij was een goede leerling, hij had veel in zijn mars wat dat betreft. En ik denk dat hij daar ook trots op was. Ook daarin had hij als het ware de wind mee in zijn vroege leven. En hij was trots op zijn rechtzinnigheid. Zo kunnen wij ook misschien wel zoiets hebben van, wij horen bij de juiste kerk. Ons kerkgenootschap is het goede kerkgenootschap. Dat is christenen ook niet vreemd eigenlijk, hè? Om toch wel een beetje trots te zijn op je goede kerkgenootschap. Je zit in de goede kerk, als je maar in de goede kerk zit. Niet in die verkeerde kerk, maar in de goede kerk. En dat had Paulus ook. Paulus zat in de goede kerk. Alhoewel die kerk er nog niet zoveel was. En hij zat ook nog niet bij de kerk, maar figuurlijk gesproken. Ten derde, hij was een heel ijverig man. Hij zegt wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. Hij was fanatiek voor het geloof waar hij in zat, voor het Joodse geloof. Hij was een harde werker. Ik denk als we over Paulus nadenken, dat was ook zijn karakter. Hij was natuurlijk een mannetjesputter. Hij had denk ik een sterke persoonlijkheid. Hij was een man die dingen voor elkaar kreeg, ook al in zijn vroege leven. Hij was al vroeg een leider. Als jongeman was hij al een leider. Getuige ook het feit, hoofdstuk 7, of is het begin van hoofdstuk 8, in ieder geval als Stefanus gestenigd wordt, de eerste martelaar vanwege het geloof in Jezus, dan leggen degenen die dat doen hun mantels aan de voeten van Saulus, een jonge man genaamd Saulus. Wat erop duidt dat hij toen al in het Jodendom een leidinggevende positie had. En dat was omdat hij veel kon. Hij was een leidersfiguur. Maar hij was ook ijverig en hij meende vanuit zijn geloof, vanuit zijn orthodoxie, om degene die zeiden dat Jezus de Messias is, hij meende dat hij die mensen moest vervolgen. Dat hij die mensen moest bestrijden. Dat het godslasterlijk was om te zeggen dat die man die aan het kruis geëindigd was, dat de Messias van Israël was. Dat was voor hem dwaasheid. Dat was voor hem helemaal fout. En hij meende God te dienen. Hij meende God ermee te dienen door die mensen te vervolgen. En als we de Bijbel goed lezen, dan is het niet anders. Hij is verantwoordelijk geweest voor de dood van meer dan één. Dat is nogal wat, hè? Paulus is een moordenaar geweest. Vanuit zijn ijver. Niet één, niet alleen Stefanus. Misschien ook wel vrouwen en kinderen. Misschien wel een paar dozijn mensen. Die hij de dood ingejaagd heeft. Hij heeft zonder meer mannen weggerukt van hun vrouwen en van hun kinderen in de gevangenis gezet. Hij was ijverig en hij was er trots op dat hij zo bezig was. Hij was een harde werker. En het laatste, dat is zijn. Hij zegt als laatste, ik was wat de gerechtigheid betreft die in de wet is, de rechtvaardigheid die in de wet is, was ik onberispelijk. Dat is misschien nog wel de ergste vorm van trots. Dat hij zei, ik hou mij aan de wet. Ik ben de man die naar de wet van God leeft. Ik ben strikt, ik ben streng voor mezelf. Ik ken de geboden en ik doe mijn uiterste best om naar de geboden te leven. En het lijkt heel erg op wat Jezus op een gegeven moment zei over die fariseer en die tollenaar in de tempel. Hè? Die tollenaar die slaat zich op de borst en die zegt, God wees mij zondaar, wees mij de zondaar genadig. Ik ben een zondaar, ik ben een zondaar. Heer God, ik heb niks om in te roemen, ik heb niks om op te staan, maar Heer God, ik bid u om vergeving en genade. Een gebroken man, maar de fariseer die kijkt neer op die man... En die dank u God dat ik niet ben als deze man. En zo was Paulus voor zijn bekering. Hij was naar de gerechtigheid de rechtvaardigheid der wet onberispelijk, tussen aanhalingstekens natuurlijk. Hij bedoelt dat niet echt. Nu, als hij dit schrijft, want dan heeft hij inmiddels wel andere inzichten, maar hij dacht dat toen. Hij dacht toen dat hij onberispelijk was. En hij keek neer op anderen die in zijn ogen zondaren waren, en dat was hij zelf niet. En ik denk dat ook dat heel menselijk is, dat mensen geneigd zijn om te denken, ik doe het beter dan anderen. Dus ik zie dat eigenlijk vooral bij ongelovigen. Nog veel meer, natuurlijk, als je Christus hebt leren kennen, dan zeg je dat niet meer. Maar heel veel ongelovige mensen die zeggen, ach, ik ben toch de slechtste niet. En hij is een zondaar en zij doet hele slechte dingen. En hè, dat mensen de neiging hebben om zichzelf echt goed te vinden en neer te kijken op anderen die ze dan voor alles en nog wat uitmaken. Ik denk eigenlijk dat we schijnheiligheid, er wordt wel eens gezegd, ja, in de kerk kom je heel veel schijnheiligheid tegen, maar ik denk bij onder niet-christenen is veel meer schijnheiligheid. Veel meer schijnheiligheid, maar dat komt hiermee overeen. En toen gebeurde het dus dat hij naar de priester ging, naar de hoge priester, en hij vroeg om brieven om dus naar Damascus te kunnen gaan, helemaal buiten de provincie van Judea, buiten het land van Israël zou je kunnen zeggen, om nog verder weg te gaan naar Syrië en daar ook degene, de Joden, die, want er waren alleen nog maar Joden die in Jezus geloofden, om de Joden die in Jezus geloofden, om hun ook in de gevangenis te kunnen werpen. En hij kreeg snel die brief mee van de overpriester, misschien wel van het hele Sanhedrin. En hij was, weet je, hij ervaarde veel voldoening hierin. En toen het Sanhedrin tegen hem zei, ja, Saulus, doe dat maar, dat voegde ook nog eens toe aan zijn trots. En ik zou me zo kunnen voorstellen dat Saulus dat hij op weg was naar Damascus en dat hij die brief had meegekregen van de hoge priester en dat ze daarin geschreven hadden, Saul, we kunnen ons niemand voorstellen die meer geschikt is voor deze taak dan jij. En hij zat nog eens naar die woorden te kijken, niemand meer geschikt dan u, meneer Saulus, niemand meer geschikt dan u. En hij dacht, ze zien mij, ze zien mijn ijver, ze zien mijn daden, ze zien wie ik ben een gezien man en ze vertrouwen mij. En hij dacht van zichzelf, ik ben de reizende ster. En hij kwam hoger op en hoger op en hoger op. Dat was de man voordat hij tot bekering kwam. En dan krijgt hij de schrik van zijn leven. Dan gebeurt er iets volkomen onverwachts, dat is soevereine genade zou ik dat willen noemen vanavond. Hij was de man op weg naar de top. En het ging steeds beter en beter. En zijn reputatie groeide en groeide. En nogmaals, even weer terugdenkend aan Lucas 14. Hij had zoveel. Hij had ontzettend veel. En hij kreeg steeds meer. Hij verzamelde steeds meer aan aanzien. En hij maakte carrière. En wat gebeurt er? Dan heeft hij een godservaring. God openbaart zich aan hem. Er is een licht uit de hemel dat hem omstraalt, dat hebben we met elkaar gelezen. Terwijl hij onderweg was, plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. Paulus valt op dat moment ter aarde en hij hoorde een stem die tegen hem sprak, waarom vervolgt u mij, Saul? Saul, waarom vervolgt u mij? En dan weet Saulus onmiddellijk dat het de Heere is. Hè? Dan zegt Saulus namelijk onmiddellijk, wie bent u, Heere? Nou, Heere is gewoon de Heere God. Dat is de Heer, dat is Adonai in het Hebreeuws, of Yahweh, de Heere die er is. God, de God in wie hij geloofde, de God van Israël. Hij zegt dan, wie bent u, Heere? En dan krijgt hij de schrik van zijn leven. Want dan zegt de Heere, dan zegt God tegen hem, ik ben Jezus, die jij vervolgt. En dan is hij blind, 3 dagen lang. En de Heer heeft dat bewust zo geleid en gedaan, denk ik. Dat hij 3 dagen lang totaal niet afgeleid zou worden door wat hij zou kunnen zien. Hij wordt natuurlijk figuurlijk tegen de grond geslagen, maar hij wordt nog veel meer geestelijk tegen de grond geslagen. Dan heeft hij in ieder geval 3 dagen om dit enigszins te proberen te verwerken. Want eventjes om het te schetsen, hij was de man die hogerop en hogerop en hogerop kwam. En die carrière maakte en die aanvaard werd en die aanzien had onder de mensen. En waarvan ze zeiden, niemand meer geschikt dan jij. Jezus was totaal verworpen. Jezus hadden ze gezegd, ongeschikt. Jezus was niet hogerop, hogerop, hogerop gekomen. Jezus was alleen maar lager afgedaald. En was verworpen. En als je het hebt over een man die carrière aan het maken is en die geweldige voorspoed meemaakt. Jezus was menselijkerwijs gesproken, even een rotwoord gebruikend, maar als een loser geëindigd. Jezus was totaal afgewezen. Iemand die aan het kruis eindigde, dat was de grootste schande die iemand kon overkomen. Het hele volk was tegen hem. Hij was gedood aan het kruis en dat is precies het tegenovergestelde van carrière maken. Maar deze Jezus, en dat kon Paulus ook niet geloven, dat hij de Messias zou zijn. En nu openbaart God zich aan hem. God openbaart zich aan de trotse Saulus. En God zegt tegen hem, ik ben Jezus. En dan begint hij langzaam na te denken. Hebben we er dan toch naast gezeten? Wat is er dan gebeurd met hem? En waarvoor is het dan gegaan zoals het gegaan is in het leven van Jezus? En langzaamaan begint het tot Saulus door te dringen. Dat de Messias van Israël deze weg gegaan is voor hem. Als trotse zondaar. Vanwege zijn trots. Vanwege het voor God spelen in zijn leven. Vanwege zijn onvoorstelbare egoïsme. Vanwege zijn vele, vele zonden. De man die hebben wilde en die nam en die over lijken ging, letterlijk en figuurlijk. De man die alles wilde grijpen en hogerop wilde komen, werd gered door de man die alles verliet en alles achterliet en naar de aarde kwam en dienstknecht werd en de voeten van zijn discipelen heeft gewassen en uiteindelijk bereid was om als een misdadiger aan het kruis te sterven. Je zou kunnen zeggen, de man die zo trots was en die bezig was om keihard omhoog te streven en te komen, hij werd ontmoet door de man die afgedaald was. En ik vind het heel mooi om het ook zo te zien. Paulus zag de gebrokenheid van God in Jezus Christus. Hij zag de gebrokenheid van God voor ons. In Jezus Christus, Jezus die alles verloor voor ons en dat leidde tot verbrokenheid bij Paulus. Daardoor werd hij een verbroken man, toen hij ging begrijpen dat Christus voor hem gekomen was en het brak hem volkomen en hij kreeg een totaal andere visie op alles. Maar daarom was hij 3 dagen blind. Daarom was hij 3 dagen blind. Dit is wat er gebeurde. We hebben het vanavond over het leven van Paulus. We denken na over zijn geschiedenis. Maar daarmee worden we ook helemaal bepaald bij het evangelie zelf. Ik zou het nog op een paar andere manieren kunnen schetsen. En het helpt om het zo te zien. Ik denk dat voordat Paulus zicht kreeg op Jezus. En wat ik trouwens zou willen noemen is dat het zien van Jezus is een rode draad in de Bijbel, vind ik. In hoofdstuk 22 staat er ook dat Paulus uitverkoren was om de rechtvaardige te zien. Zo staat het op een gegeven moment. Je bent uitverkoren om de rechtvaardige te zien. Maar zoveel mensen in de Bijbel gaan op een gegeven moment de Heere zien. Het zien van de Heere is waardoor mensen veranderen en tot bekering komen. En Paulus mocht ook de Heer Jezus gaan zien. Hij heeft het later ook in de Efezebrief over de geopende ogen van het hart. Dat je Christus gaat zien. Dat je ziet naar Christus die aan het kruis voor jou is gestorven. Dat je ogen open gaan voor wat hij voor je deed. Je gaat Christus zien. Maar voordat Paulus Christus zag, nam hij de plaats van de rechtvaardige in. Hij had zijn rechtvaardigheid. Hij had zijn gerechtigheid. Hij had zijn gehoorzaamheid. Hij had zijn... hij was de man die naar de wet leefde, die aan de eisen van de wet voldeed. En daar steunde hij op. En daar vertrouwde hij op. Hij dacht, ik leef rechtvaardig. En dus heb ik recht op Gods zegen. En dus... dus weet ik dat het goed met mij zit. Maar toen hij Christus ontmoette, toen hij begreep dat degene die aan het kruis gestorven is en van God verlaten was, toen hij aan het hout hing, zoals de boeken van Mozes ook zeggen, wie aan het hout hangt is vervloekt. Toen hij zag dat God de Zoon vervloekt werd, toen hij zag wat de Messias dan was komen doen, de leidende dienstknecht des Heren, die om onze ongerechtigheden verbrijzeld is, die gestraft is voor onze zonden, toen hij dat ging zien, toen nam hij niet meer de plaats van de rechtvaardige in. Toen wierp hij als het ware zijn eigen gerechtigheid van zich af. Zijn vermeende eigen gerechtigheid riep hij van zich af en hij omarmde Christus en de gerechtigheid van Christus als zijn gerechtigheid. Begrijpt u wat ik bedoel? De niet bekeerde persoon die omarmt zijn eigen gerechtigheid. Maar als je ziet wat Jezus voor je deed, dan werp je dat van je af. En dan zeg je, als Christus voor mijn zonde moest sterven, als het nodig was dat God in zijn Zoon Jezus, God de Zoon, voor mijn zonde moest sterven, zo moest lijden, dan ben ik toch totaal niet rechtvaardig. Dan ben ik volkomen verwerpelijk. Als de Zoon van God zo verworpen moest worden voor mij, dan ben ik uit mijzelf volkomen verwerpelijk. En hij wierp dat allemaal van zich af. Ook op die manier werd zijn trots gebroken. Op die manier werd hij verlost van zijn trots. En het is als het ware alsof hij op dat moment voor het eerst van zijn leven tegen de Heer Jezus zei, kijkende naar Jezus die aan het kruis voor hem stierf, Heer Jezus, niet u bent de misdadiger, niet u bent de zondaar, niet u bent degene die deze vloek verdient, niet u bent degene die zo veroordeeld zou moeten worden, maar ik ben het, ik ben de misdadiger, ik ben de zondaar, ik ben degene die daar zou moeten sterven. Zo veranderde Paulus. Hij ging eigenlijk zeggen met Jesaja, wee mij, en hij ging zeggen met de discipelen, ga uit van mij, heren, want ik ben een zondig mens. Dat is wat er veranderde van binnen bij Paulus. Hij veranderde van een man die de plaats van de rechtvaardige innam voor het aangezicht van God, in een man die de plaats van de zondaar innam voor het aangezicht van God. Vanaf dat moment zag hij zichzelf als zondaar voor het aangezicht van God, maar ook de onvoorstelbare genade van God door de Heer Jezus Christus. Dat veranderde er bij deze man. Een andere manier waarop ik het zou willen duiden is dit. Dat maakt het voor ons denk ik ook wel nog wat praktischer en komt er nog wat dichterbij. Iemand die nog leeft in zijn eigen vermeende rechtvaardigheid. Iemand die nog van zichzelf zegt. Ik ben toch zo'n slecht mens nog niet. En die eigenlijk roemt in zijn eigen goedheid. Die meent te kunnen vertrouwen op zijn eigen werken. Meent door goede werken gered te kunnen worden, die zal niet zo snel zijn zonde belijden. De mens is van nature geneigd, als iemand bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met, ja, ik vind dat je fout hebt gehandeld, ik vind dat je dat niet had mogen zeggen, je houding is niet goed. Als mensen soms ons confronteren, dan, als je niet bekeerd bent, is je natuurlijke neiging onmiddellijk jezelf te gaan verdedigen. En eigenlijk ik denk dat over het algemeen de neiging van de mens is om alles onder het vloerkleed te stoppen. Weet je, van als het gaat om mijn zonde, dat we dat naar onszelf toe bagatelliseren, dat we dat naar anderen toe heel moeilijk kunnen beleiden of erkennen. Maar dat als je zo verbroken bent geraakt, en als je begrijpt wat Christus voor je gedaan heeft, als je daardoor ook begrijpt dat er ontzettend veel vergeving is, dat er eindeloos vergeving is, door het bloed van Christus, dan hoef je niet meer je zonde onder het vloerkleed te stoppen. Mag je ermee voor de dag komen? Want je hoeft niet bang te zijn voor verwerping en veroordeling. Je kunt eerlijk worden over je zonde. Ik denk dat Paulus, voordat hij bekeerd was, had hij de neiging om alles onder het vloerkleed te stoppen. Want hij was natuurlijk ook helemaal verkeerd bezig. En dat is gewoon ook. Hij dacht dat hij God diende. Hij dacht dat hij God een dienst bewees met wat hij deed, maar onderwijl maakte hij de levens van mensen kapot. Maar hij veegde het onder het vloerkleed, naar zichzelf toe en naar anderen toe. Hij beleed het totaal niet, zag niet eens in hoe verkeerd het was. Maar nu die Christus leren kennen, denk ik dat hij ook tot belijdenis van zonde kwam. Dat hij zo ver kwam dat hij zei, dat zie je ook in zijn brief, dat er een toename is van hoe hij zichzelf beschrijft. Uiteindelijk zegt hij, ik ben de grootste aller zondaren. Christus heeft aan mij zijn geduld en zijn barmhartigheid bewezen als een voorbeeld voor allen, want ik ben de grootste zondaar. Dus hij belijdt gewoon zijn zonde. Hij is niet meer bang om zijn zonde te belijden. En daarin is hij veranderd. Dit zijn de innerlijke veranderingen die bij Paulus hebben plaatsgevonden. En wat is het mooi dat wij dat ook mogen doen. Weet je, want dat als wij gewoon onze zonde belijden, als we gewoon de nederigheid hebben om te zeggen, tuurlijk, ja, ik ben niet volmaakt. En dat we moeten soms allemaal nog soms onze zonde belijden. Maar dat je dan ook mag ervaren dat je gereinigd wordt. Dat door het bloed van Christus worden we gereinigd van alle zonden. En dat we net als alle anderen gewoon naar het kruis toe gaan. De enige plek waar iedereen ter wereld naartoe kan gaan. Want we zijn allemaal zondaars. De enige plek waar we naartoe kunnen gaan is naar het kruis van Jezus. En daar onze zonde belijden. En dat doe je de eerste keer als je tot geloof komt, maar dat mag je blijven doen. Je mag blijven terugkeren. Je mag blijven knielen aan de voet van het kruis. En zeggen, Heer Jezus, het spijt me en ik wil dit belijden. En dan is er vergeving en reiniging. En dan wordt het ook weggenomen. Maar daarvoor moet je je wel ook verootmoedigen. En moet je afstand doen van je eigen gerechtigheid. Afstand doen van je eigen gerechtigheid. We hebben geen eigen gerechtigheid. Het is alleen maar de gerechtigheid van Jezus. Zoals hij ook zegt in Filippenzen hoofdstuk 3. In hem gevonden worden. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Het is de rechtvaardigheid uit God. Ik verblijd mijn zin in de Heer. Mijn ziel juicht in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de mantel der gerechtigheid. We zijn bekleed met zijn gerechtigheid. En dat is waar we in roemen. Nou, iets anders wat ik zou willen noemen is dit. Dat we hebben gelezen in Handelingen dat Ananias ook tegen Paulus zegt, of dat de Heer tegen Ananias zegt wat hij tegen Paulus moet zeggen. En dat hij een uitverkoren werktuig is, dat hij zijn naam zal brengen onder heidenen en koningen en Israëlieten, dat er een bijzondere roeping op zijn leven rust. Maar dan lezen we ook dat Ananias van de Heer tegen Paulus moet zeggen, ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Met andere woorden, Paulus wordt een leidende apostel met lange ei. Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden omwille van mijn naam. Het leven van Paulus is natuurlijk radicaal veranderd. Hij was de man met aanzien, hij was waarschijnlijk ook de man met geld, hij was de man die gezien was, hij was die leidersfiguur. Hij had een hoge positie in het Jodendom. Hij was een gevierd man, zou je kunnen zeggen, en een veelbelovende jonge man nog. Een veelbelovende man, die waarschijnlijk nog een glansrijke carrière voor zich had in het Jodendom. Maar toen hij Christus leerde kennen en Christus ging belijden, begon het lijden. Hij veranderde van een succesvolle farizeeër in een lijdende apostel. Hij veranderde in een lijdende apostel en hij begon letterlijk ook dingen te verliezen. Ik ben begonnen vanavond met afstand doen van alles wat je hebt. Hij werd er al spoedig in de synagoge uitgegooid, weten wij. Eerst was hij natuurlijk de geziene farizeeër en de geleerde man en de man met autoriteit. Maar toen hij Jezus ging prediken in de synagoge, lezen we keer op keer in het boek Handelingen, hij werd eruit gegooid. Hij is bijna dood gestenigd. Op een gegeven moment lezen we in Handelingen dat hij gestenigd wordt. En dat is waarschijnlijk ook het moment geweest dat hij zijn bijna doodervaring gehad heeft, waar we in de Korinthebrief, 2 Korinthe weer over lezen, dat hij opgenomen is geweest in de hemel en dingen heeft gezien die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. En gehoord, dat hij heeft een bijna doodervaring gehad. Hij heeft iets geproefd van de hemel toen hij gestenigd was. Ze dachten dat hij dood was, maar hij bleek toch niet dood te zijn, lezen we. Hij heeft die 40 min 1 slagen, heeft hij, ik geloof, 3 keer gehad. Hij is heel veel verloren. Heel veel verloren. Hij moest van giften gaan leven. Hij werd een reizende man. Reizen is nu als nog steeds soms best wel vermoeiend, maar in die tijd was het nog 10 keer vermoeiender om te reizen, om met een schip een zee over te steken, om voortdurend onderweg te zijn. Gevaar van rovers, gevaar van allerlei dingen onderweg. Nou, u kent het leven van Paulus, u weet wat voor leidende man hij was. Dus de man die altijd omhoog was gegaan en steeds luxer, een steeds comfortabeler, een steeds rijker leven had gehad, was nu een man die misschien wel steeds meer kon bijschrijven aan wat hij aan lijden meemaakte. Een moeilijk leven, gevangenschap, jaren in de gevangenis. Lees het boek Handelingen, daar zie je al dat die jaren, dan staat er op een gegeven moment, hè, dan is die ene koning, en is hij voor Festus of zo. En dan pas 2 jaar later is hij voor Felix, of andersom, ik weet niet meer precies. Maar staat even 2 jaar later, hè, is er dan een andere koning. Zit hij dus alweer 2 jaar lang in de gevangenis. Nou, ik heb nog nooit in de gevangenis gezeten. Wij allemaal waarderen onze vrijheid. U kunt gaan en staan waar u wilt. Het is niet niks om in de gevangenis te zitten. Hij werd een gevangene. En uiteindelijk heeft hij tot het einde toe gevangen gezeten. Maar het frappante is dat, zoals hij het zegt in Filippenzen 3, alles wat ik winst beschouwde, alles wat ik had verkregen, alles wat mijn was geworden. Hij zegt dan, ik beschouw het als vuilnis. Hij zegt, hij zegt eigenlijk dat hij het helemaal niet zo moeilijk vindt, in die zin. Hij zegt zelfs, ik beschouw die dingen die ik allemaal had, beschouw ik nu als schade. Hij gebruikt het woord schade. Waarom schade? Omdat alles wat hij bereikt had, alles wat hij als het ware verkregen had, wat van hem was geworden, daar was hij op gaan vertrouwen. En daardoor ging het finaal mis in zijn leven. Want die dingen konden hem niet redden van zijn zonde. Zijn fariseerschap kon hem niet redden van zijn zonde. Zijn ijver kon hem niet redden van zijn zonde. Zijn Joodse geloof kon hem niet redden van zijn zonde. Het feit dat hij een leidersfiguur was die van alles voor elkaar kreeg, kon hem niet redden van zijn geestelijke nood. Hij was wel keihard bezig en hij maakte carrière, maar hij was van binnen doodongelukkig. Hij was van God gescheiden. Al die dingen beschouwt hij nu als schade, want dat waren afgoden in zijn leven geworden. En hij zegt, ik ben niet treurig erom dat ik mijn afgoden kwijt ben. Hij zegt, ik ben er niet treurig omdat ik die dingen kwijt ben die mij schade hebben opgeleverd. En ik acht het nu als vuilnis. En het is alleen maar winst dat ik Christus heb leren kennen. En er is maar één ding wat ik wil. En dat is Jezus beter leren kennen. Er is maar één ding wat ik wil en dat is Jezus beter leren kennen. Nou, dit is ook de innerlijke verandering die bij deze man plaatsvond. Dit is allemaal zo'n ander perspectief, hè, op het leven. Dat wij hebben ook zo de neiging om te denken, ja, iemand is succesvol als die echt carrière heeft gemaakt. Iemand is succesvol als die heel veel invloed heeft gekregen op een gegeven moment. Iemand is succesvol als die rijk is geworden of zo, of een lang en gelukkig leven. Hebben we zo de neiging ook om succes en voorspoed en geluk te duiden in termen van omstandigheden en van het hebben en verkrijgen van materiële goederen en immateriële goederen. We zijn ook zo geneigd om als het ware het slagen van ons leven te laten afhangen van voorspoedige omstandigheden. Die neiging hebben wij. Maar als je dit allemaal bekijkt, van het leven van Paulus, dan zie je dat hij kreeg een totaal andere visie op dat alles. Het gaat niet om al die aardse verdiensten of geneugten of rijkdom. Het gaat niet om een lang en gelukkig leven. Je kunt maar beter wat lijden en verlies meemaken in het leven en moeilijke dingen meemaken in het leven, zoals Paulus ook een leidende man werd, maar juist daardoor ook gaan zeggen, ja, al die dingen van het leven, die wil ik helemaal niet meer als afgod in mijn leven. Maar dat je aan Christus verbonden bent. Dat je met Paulus zegt, het leven is mijn Christus. Er is maar één ding dat ik wil, en dat is Christus beter leren kennen. Dat is het doel van ons leven. Dat we God beter leren kennen. Dat we Christus beter leren kennen. En daarom vond Paulus het, had hij niet veel moeite met het verlies van al die dingen. Wat is onze houding ten opzichte van onze gerechtigheid en onze reputatie en alles wat ons winst is geweest in het verleden? Wat is onze houding ten opzichte van die dingen? En als je het ook, als je ook verder kijkt naar het leven van Paulus, hè, dat als hij, die trotse farisee, dat is nou juist die groot paradox van Jezus. Nu wordt het echt spannend, vind ik, maar Jezus zegt, als je dingen achterlaat, als je dingen verliest, als je innerlijk afstand doet van alles wat je hebt, als je niet meer zo hebt, dit is van mij, ik heb het, maar als je alles leert in een open hand te houden, wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het vinden. Het is de grote paradox van het leven. Ik kan het heel mooi schetsen vanuit het leven van Paulus, als hij de trotse farizeeër was gebleven die hij was, als hij de man was gebleven die de positie van de rechtvaardige innam voor Gods aangezicht, als hij die hoogmoedige vent was gebleven, was hij een vergeten man geworden. Had niemand ooit meer aan hem gedacht. Een paar jaar na zijn overlijden. Hij was totaal niet tot zegen geworden voor de wereld. Nu hebben we te maken, niet meer met een trotse, succesvolle farizeer, maar met een leidende volgeling van de leidende dienstknecht des Heren. We hebben te maken met een man die ongelooflijk veel verloren is, maar ook heel erg verworpen is door zijn tijdgenoten en door zijn eigen volksgenoten. Een man die heel veel geleden heeft, maar denk eens aan hoeveel Paulus tot zegen is geworden voor deze wereld. Tot op vanavond voor ons, de hele wereld. Er is geen man die zoveel boeken van de Bijbel heeft geschreven als Paulus. Er is geen man wiens, ik denk dat zelfs de brieven van Paulus ook in de theologische wereld het meest bestudeerd worden van alle boeken van de Bijbel. Er is geen man die zoveel invloed heeft gehad naast Jezus Christus, zou ik haast durven zeggen, dan de apostel Paulus voor de christelijke kerk. Die man is onvoorstelbaar door God gebruikt. Hij is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen naar de heidenen, naar de koningen en naar de Israëlieten. En het is tot op de dag van vandaag is het zo dat de naam van Jezus gebracht wordt tot de hele wereld door Paulus, die zoveel verloren heeft voor Jezus. Wie zijn leven verliest, die zal het vinden. En wij zullen niet allemaal een Paulus worden in dat opzicht. Geen van ons zal natuurlijk zoveel tot zegen worden voor anderen als Paulus, maar ik geloof dat het principe wel voor ons geldt ook. Dat als wij niet meer de positie innemen van de rechtvaardige en zeggen, ik ben een prachtig mens die alles goed doet, en kijk eens naar mijn leven, hoe goed ik het allemaal gedaan heb. Maar dat wij net als Paulus de positie van de zondaar innemen voor Gods aangezicht. En zeggen, Heer Jezus, dank u wel, het is genade en ik klamp me alleen vast aan uw gerechtigheid. En ik heb helemaal niks waarin ik kan roemen. En alles hou ik in een open hand. En we hebben alles verloren, we hebben geen afgod meer in ons leven. Maar het is Jezus alleen, als u en ik dat soort mensen zijn, als dat echt zo is, en dan mogen we vanavond weer naar terugkeren. Jezus alleen, geen andere God. Geen afgod in ons hart, alleen de Heer Jezus. Dan weet ik zeker dat ook wij tot zegen zullen zijn voor onze omgeving. Voor onze familie. Voor ons nageslacht, als de Heer ons kinderen heeft gegeven. Voor de gemeente, voor iedereen die we in ons leven ontmoeten. Want zo werkt het. Als je bereid bent afstand te doen, dan zegt Jezus, je zult je leven vinden. Dan is het ook echte liefde. Hè? Het leven wat Paulus eerst leidde, daar was geen liefde in. Hij was wel godsdienstig, hij was wel vroom, hij was wel strikt, hij was wel rechtzinnig, maar er zat geen liefde in. Hij was niet een liefdevolle man. Maar als Christus in ons leven is gekomen, dan komt er liefde in ons leven. De apostel Paulus, die alles verloren had en die een gebroken man was geworden, was een liefdevolle man geworden. Kijk maar naar het boek Handelingen, dat hij sticht gemeenten. Ik moet even denken aan het moment dat hij afscheid neemt van de oudste te Efeze, Handelingen 20. Hij heeft best wel veel gemeenten natuurlijk gesticht en begeleid en heeft voor heel veel gemeenten wat betekend. Hij heeft veel gemeenten aangeschreven. Dus één van de gemeenten, waar hij heeft ook een paar jaar in Efeze gewoond. Dan zegt hij tegen ze dat ze zijn aangezicht niet meer zullen zien. Dat het waarschijnlijk de laatste keer is dat ze elkaar ontmoeten. Dan staat er dat ze zo moeten huilen. Dat ze zo moeten huilen. Dat ze Paulus niet meer zullen zien. Een voormalig moordenaar. die echt mensenlevens kapot heeft gemaakt, is veranderd in een oprecht liefdevolle man door Jezus. En ze laten vele tranen, omdat het de laatste keer is dat ze deze man van God ontmoeten. Het is bewijs dat hij een man van liefde was geworden. En dat is wat er in ons leven gebeurt als we vervuld worden met de geest van Christus. Er was natuurlijk ook helemaal geen kracht in zijn leven als fariseer, helemaal geen kracht. Maar de kracht van Jezus' opstanding kwam in zijn leven toen hij Christus leerde kennen. Er zit geen kracht in alleen maar uiterlijke godsdienst. Je kunt wel een godsdienst hebben, je kunt wel religieus zijn, je kunt wel kerkelijk zijn, je kunt wel een beetje christelijk zijn, maar er zit geen kracht in. Hij zegt ook ergens in de brief aan 1 Timotheus, een schijn van godsvrucht, maar waar geen kracht in zit. Een schijn van godsvrucht, dat had hij. Hij had wel een schijn van vroomheid, maar totaal geen kracht. Maar toen Christus in zijn leven kwam, kwam er echte kracht. Zoveel kracht dat mensen door hem genezen werden. Dat soms zelfs de meest bovennatuurlijke dingen zijn gebeurd door zijn leven. Als tekenen daarvan dat hij een echte apostel was. Maar vooral kracht omdat mensen levens veranderden door zijn prediking. En kracht omdat Gods geest werkte. En ook in ons leven. Er komt echte kracht door de Heer Jezus. En het laatste wat ik zou willen noemen is, toen hij nog een fariseer was, toen hij nog afgoden diende, toen hij nog zoveel had, toen hij nog zo rijk van geest was, zou je ook kunnen zeggen. Hè? Daarom zegt Jezus, zalig de armen van geest. Paulus veranderde van iemand die rijk van geest was in iemand die arm van geest werd. Maar toen hij nog zo rijk van geest was, had hij ook geen vrijheid. Iemand die een afgod dient, is niet vrij. Als je heel veel hebt, als we heel veel hebben, we hebben ons leven, we hebben onze staat van dienst, we hebben onze reputatie, we hebben onze macht, onze invloed, we hebben onze bediening, we hebben onze bedrijf, we hebben onze familie. En ga ze maar in die zin hebben, in de zin van, dat is mijn identiteit, dat zijn mijn verdiensten, dat zijn de sporen die ik verdiend heb, dat is mijn leven. Maar pas op, want een afgod maakt je een slaaf. En als je een afgod hebt, ben je ook veel eerder bezorgd en angstig. Want als je veel hebt, ben je bang om het te verliezen. Maar als je afstand hebt gedaan van alles wat je hebt, en zo'n man werd Paulus, alles is vuilnis vergeleken bij de kennis van Jezus Christus. Ik heb het natuurlijk wel. Prijs de Heer voor mijn familie, prijs de Heer voor mijn bedrijf, prijs de Heer voor mijn huis en mijn geld en mijn pensioen en mijn bediening. En prijs de Heer voor al die zegeningen. Natuurlijk, geef hem de eer voor al die zegeningen, maar ik heb het ook niet. Ik heb het wel, maar ik heb het ook niet. Hè? Ik denk dat dat de juiste houding is. Alles bezittende en toch ook niks bezittende, zegt Paulus ook in een van zijn brieven. Afstand van binnenuit. Dan is er wel veel minder angst in je leven. En dan ben je veel vrijer. Maar als je eraan gebonden bent, als het afgoden zijn in je leven, dan ben je niet vrij. Maar Paulus werd een vrij man. Hij werd een vrij man omdat hij Christus boven alles lief had. Precies zoals Jezus in Lucas 14 had gezegd. Nou, ik moet even kijken naar de tijd. We zouden nu stoppen. Ik wil toch nog iets met jullie delen. Ik heb dat ook gedaan toen ik in de Vrije Evangelische Gemeente, ik moet even goed nadenken, want ik ben heel erg veel in deze kontrijen dit voorjaar, dus ik moet even weer goed nadenken waar ik dat ook weer gezegd heb. Maar ik wil toch nog even de tijd nemen, want ik vind dit namelijk zo mooi en dit vat het ook een beetje samen, dit vat alles denk ik samen van vanavond. Ik heb dat ook gezegd in de Vrije Evangelische Gemeente toen ik daar die drie avonden heb gesproken achter elkaar tijdens de conferentie. Maar ik heb thuis met onze kinderen hebben gekeken naar een film over de apostel Paulus. Een film van de apostel Paulus, dat heet Paul the Apostle. En ik vind het een indrukwekkende film. Ik vind het echt een mooie film. Het is ook gemaakt door iemand die echt tot bekering is gekomen, echt Christus heeft leren kennen. En van daaruit die film heeft willen maken. Maar daar komt in naar voren dat de vroege gemeente heel erg vervolgd werd. De christenen in de eerste eeuw, in de tijd van Paulus. Paulus heeft ook de tijd van Nero meegemaakt. En Nero was een verschrikkelijke despoot. Die heeft heel veel christenen de dood ingejaagd. En ook familieleden trouwens en allerlei andere mensen. Maar christenen werden echt gekruisigd en verbrand en voor de leeuwen geworpen. En dan is er een... er zijn diverse conversaties tussen Paulus en een Romeinse officier. En dan... dan is de avond daarvoor, zijn er weer tientallen christenen voor de leeuwen geworpen, mannen, vrouwen en kinderen. En dan praat die officier met Paulus. Dan zegt die officier, het spijt me dat er zoveel mensen weer gedood zijn. En hij begint zo langzamerhand respect te krijgen voor de christenen. En dan praat hij daar met Paulus over, maar het lijkt wel alsof Paulus niet zo onder de indruk is van dat er weer zoveel mensen gedood zijn. En dan schetst Paulus een gelijkenis voor die Romeinse officier. Dan zegt hij, heb je wel eens op een schip gezeten? Vraagt hij aan die officier. En dan zegt die officier, ja, ik heb wel eens op een schip gezeten op de Middellandse Zee. En dan zegt Paulus, stel je voor, je reikt uit naar het water terwijl je op het schip zit. En je haalt wat water uit de zee. En je probeert het met je handen vast te houden. Maar wat gebeurt er? Dat water, dat zijpelt al snel door je handen heen weg. Je kunt het water niet zomaar niet lang in je handen vasthouden. En dan zegt Paulus, zo zien wij als christenen ons leven hier op aarde. Ons leven is zo kort. En dan zegt Paulus ook, wij leven niet voor dit leven. Hij zegt, wij leven voor het koninkrijk. En dat kan je vergelijken met die zee, waar je dat water net uit hebt gehaald. Dus ons leven hier is zo voorbij. Ons leven is een ademtocht. Dat weten we allemaal. Als je oud bent geworden, dan zeg je, hoe heeft het zo snel kunnen gaan? Maar dat is het water wat je uit de zee haalt, maar het zijpelt tussen je vingers weg. En dus zegt Paulus, wij leven niet voor dit leven. Maar wij hebben zicht gekregen op het koninkrijk en op de koning van het koninkrijk. En dat is vergelijkbaar met die zee. En die is oneindig. Die is oneindig. En daar leven wij voor. En daarom, als wij vroegtijdig ons leven verliezen, als wij vroegtijdig tot ons einde komen, zoals die avond, die dag daarvoor was gebeurd, dan verliezen wij alleen maar dat kleine beetje water wat we toch al zullen verliezen. Maar daar leven we helemaal niet voor. Maar we hebben een eeuwig leven gekregen. En we hebben de hemel gekregen. En we zijn erfgenamen van het koninkrijk. En daar hebben wij zicht op. We hebben alles verloren. De dingen van dit leven hebben we afstand van genomen. Maar we hebben nu Christus gewonnen. En met Christus hebben we alles gewonnen. We hebben echt alles in hem. Het eeuwige leven. Ons leven kan nooit meer stuk, zegt hij eigenlijk. En dan een tweede conversatie tussen die Romeinse officier en Paulus. En dat ontroerde mij echt heel erg toen ik dat zag. Dan zegt die Romeinse officier, die zegt tegen Paulus, weet je, ik bid tot mijn goden en ik breng offers aan mijn goden voor succes, voor aanzien, voor gezondheid, voor... dat we van het leven kunnen genieten, dat we overwinning in de strijd ervaren, dat we geholpen worden in de oorlogen. Ik bid tot mijn goden dat ik nog hoger op mag komen in het Romeinse Rijk. Ik bid om succes en voorspoed. En kijk eens naar mijn leven, ik heb het aardig ver geschopt, zegt die Romeinse officier tegen Paulus. Hij heeft geld, hij heeft aanzien, hij heeft macht, hij heeft een vrouw, hij heeft kinderen, hij heeft een paleis waar hij in woont, hij heeft ontzettend veel. Dan zegt hij tegen Paulus, waarom zou ik tot jouw God bidden? Als ik naar jou kijk, Paulus, je hebt ontzettend veel niet wat ik wel heb. Waarom zou ik me bekeren tot jouw God? Ik bid tot mijn God om al die dingen. En ik heb aardig wat van dat alles. Maar waarom zou ik tot jouw God gaan bidden? Als ik naar jou kijk, je hebt geen vrijheid. Je zit in de gevangenis. Je hebt geen geld. Je hebt geen politieke macht. Je bent een leidende man. Hij was zo gegezeld dat hij niet meer rechtop kon staan. Hij had zoveel te verduren gekregen, hij kon niet eens meer rechtop staan. Aan het einde van zijn leven komt in die film naar voren. En dan zegt hij ook nog tegen Paulus, je hebt de doodstraf gekregen. Over een paar maanden ben je onthoofd. Waarom zou ik tot jouw God bidden? En dan zegt Paulus dit. En dat vind ik een samenvatting van vanavond. Hij zegt, hij, mijn God, geeft mij veel en veel en veel meer dan ik verdien. Want die officier keek namelijk alleen maar naar het kleine beetje water, wat hij toch weer ging verliezen. En daarna zou er niks meer zijn, of nog erger, in het leven van die officier. Maar Paulus had die zee, het koninkrijk, het eeuwige leven, in Christus. En daarom zegt hij, ik acht het schade en ik acht het vuilnis. En ik roem niet meer in mijn gerechtigheid. Maar het is Jezus alleen. En in hem, hè, als voormalig moordenaar, als voormalig geweldenaar, die verantwoordelijk is voor de dood van een paar dozijn mensen. Misschien wel 30, 40 mensen, dat hij de dood ingejaagd heeft. Hij zegt, ik ben de grootste aller zondaren. Ik verdien dat eeuwige leven helemaal niet. Ik verdien de liefde van God helemaal niet. Maar ook al sta ik hier als een gebogen man die over een paar maanden onthoofd zal worden en ik zit in de gevangenis. Ik krijg veel en veel en veel meer dan ik verdien. Want ik heb Christus leren kennen. Dat is het leven van Paulus. En als u hier vanavond zit en u heeft het moeilijk met verlies, u heeft het moeilijk. Ik weet niet wat uw verlies is, maar ik weet wel dat wij allemaal ook soms heel grote verliezen lijden in dit leven. En het is niet altijd makkelijk om verwachtingsvol en blij in het leven te blijven staan. Dat weten we allemaal. Maar als we hier vanavond zitten en we hebben moeite om dankbaar en vervuld van vreugde onze weg te vervolgen, dan hoop ik dat dit u bemoedigt vanavond. Kijk niet naar dat water wat je maar even vast kan houden. Maar zie op Christus. Die onze rechtvaardigheid is. Die ons leven is. En in hem heeft ook u, krijgt ook u, krijgt ook jij veel. En veel en veel meer dan je verdient. En ook ik, ondanks de verlies die wij lijden. We zijn de rijkste mensen van de wereld. Halleluja. Amen. Amen. We gaan zometeen even. Oh, ik geef het weer even aan je. We gaan even koffie drinken. Oké. En na de pauze zullen we nog even verder praten met elkaar erover. Bedankt voor jullie aandacht. Goed, beste mensen. Het is nog maar kort dat we bij elkaar zullen zijn. Want ik word maar tot 9:15 betaald. Dus ook, dan stop ik ermee. Wat zeg je? Nee, grapje. Maar we kunnen nog eventjes met elkaar doorpraten over de boodschap van vanavond. De studie over het leven van Paulus. Ik wil eigenlijk aan u het woord geven. Ik ben altijd benieuwd naar wat mensen bezighoudt en vragen die mensen hebben of opmerkingen die mensen willen maken. Dus is er iemand van u die wil reageren op de studie van vanavond? Wat zullen wij van deze dingen zeggen? Is er iemand die een vraag wil stellen of er wil reageren? Ja.
Was dat dan ook nog een bepaald voorrecht? Ja, dat blijft wel.
Ja.
Een
zeker. Ik hoef de vraag niet te herhalen, hè? Die vraag hoeft niet opgenomen te worden, toch? Dat hoeft niet. Heeft iedereen de vraag gehoord? Over dat Paulus een Romeins burger was? En hoe moeten we dat dan zien? Ik denk dat we daarin zien, dat vind ik ook heel mooi, dat God ook veel dingen gebruikt in ons leven. Paulus was natuurlijk een geboren Jood, een echte Israëliet, een echte Hebreër. Maar hij was opgegroeid in Tarsus. Hij was dus een Jood uit de verstrooiing. Ook in de tijd van Jezus woonden heel veel Joden in de verstrooiing. Dus door de val van het Noordelijke Rijk, door de val van het Zuidelijke Rijk, waren de Joden, of de Israëlieten en de Joden, over de wereld verspreid geraakt. Of Babylon enzovoorts. Maar hij kwam uit Tarsus en hij was dus ook geboren als Romeins burger. En later gebruikt hij dat ook. Op een gegeven moment wordt hij gevangen genomen, dan wordt hij zomaar gestraft, gegezeld. En dat mag helemaal niet. Dat mag niet zomaar een Romeins burger. Mag je niet zomaar dat mee doen. Mag niet zomaar zonder dat hij door de rechter veroordeeld is, zo'n straf krijgen. En Paulus maakt daar ook gebruik van dan. En dan zegt hij niet van, nou ja, oké. Nee, dan zegt hij, het is schandalig dat het gebeurd is en zegt het maar recht. En hij gaat wel even op zijn strepen staan, als het ware. Dus, maar ook het feit dat hij uit Tarsus kwam, dat hij dus ook de Grieks-Romeinse wereld goed kende. Hij kende niet alleen het Jodendom, hij kende ook de heidense wereld kende hij. Hij kende ook de Griekse cultuur heel goed. Hij kende de filosofen uit Athene, kende die. Als hij in Athene is, dan laat hij blijken dat hij weet heeft van de filosofieën van die tijd. Hij kende de namen van de schrijvers en van de dichters enzovoorts. Dus God heeft alles gebruikt, ook zijn Romeinse burgerschap. Ook dat hij een soort van wereldburger was. Dat hij goed Koine Grieks kende, hè, wat de wereldtaal was, zoals Engels nu de wereldtaal is. Hij kende natuurlijk het Aramees, Hebreeuws, maar hij kende ook het Grieks. Hij heeft de brief ook in het Grieks geschreven natuurlijk. Dus God heeft al die dingen gebruikt. Net zo goed als dat God in het leven van Mozes, natuurlijk ook de 40 jaar dat Mozes aan het hof heeft gewoond, dat Mozes als kind van Farao door het leven ging, heeft God natuurlijk ook gebruikt. Die eerste 40 jaar zijn natuurlijk ook niet voor niks geweest. Ook niet de 40 jaar daarna in de woestijn. Maar die laatste 40 jaar van zijn leven zijn natuurlijk het meest bijzonder geweest, maar God doet alle dingen op die manier medewerken ten goede. En dat zie je ook in het leven van Paulus. Dus hij doet wel. Ik heb het dus ook gehad over innerlijk afstand doen van wat je hebt. Maar dat wil niet zeggen dat je geen gebruik mag maken van je rechten. Of dat je geen gebruik mag maken van je afkomst of van je geld of van je positie of zoiets. Dat wil niet zeggen dat we tegen al die dingen zijn. Alleen het is niet meer waar je voor leeft. En het is niet meer waar je identiteit op bouwt. Maar je identiteit is in Christus. Nou, ik denk dat dat het verschil is.
Toen Paulus eigenlijk door dat licht gevangen werd, zeg maar, en blind werd, en 3 dagen blind bleef. Ik moest denken, hij is ook fariseer, hij kende de wet, hij kende de profeten. Zou hij daarin ook Jezus herkend hebben? Door de profeten, wat hij allemaal al wist.
Ja. Precies.
Om op zijn voeten te zetten en om het geloof eigenlijk te komen te maken. ja. Jezus moest geboren worden.
Zeker, hè? Ja. En u bedoelt dat hij in die tijd dat hij niet kon zien, dat hij daar ook over na kon denken?
Ja.
Ja. Maar zeker, want we moeten ons ook realiseren dat de enige Bijbel die Paulus had, zijn hele leven, was ons Oude Testament.
Ja.
Hij heeft Christus voortdurend gepredikt op grond van de schriften, de wet en de profeten. Maar de Bijbel zoals wij die nu hebben met de boeken van het Nieuwe Testament kwam pas later. De brieven van Paulus waren de eerste die echt circuleerden. De evangeliën kwamen ook pas later. Dus Paulus heeft natuurlijk wel gehoord en hij heeft misschien wel delen daarvan gelezen. Of hij kende Lucas ook. Lucas was een medewerker van Paulus, dus hij zat er wel dichtbij. Maar de Bijbel zoals wij die hebben was er nog niet. Dus, en zeker dat hij natuurlijk ook inzicht kreeg in het profetisch woord. Inzicht kreeg in de profetieën ten aanzien van de Messias die ook zou lijden. Ja, absoluut. En dat heeft God ook gebruikt, dat hij dus van Gamaliel die profeten heeft geleerd. Alleen, er is natuurlijk een bedekking over Israël die er bij de meesten nog steeds is, dat ze dat gewoon niet zien, maar hij ging het wel zien. Maar God heeft dat zeker gebruikt. Ja. Dat is ook heel mooi om het zo te zien, inderdaad. Ja. Ja.
Dus dat is wel.
Kom
Paulus
er
even over nadenken.
Ja. Ja. Ja, dus degene die Paulus vervolgde, was God. Dus Paulus ging tegen God in. Hij meende God een dienst te bewijzen. Hij meende God ermee te dienen, maar hij ging radicaal tegen God in met wat hij aan het doen was. Ja, hij ging een dwaalweg.
Ja.
Ja, zeker. Ja. En wat ik ook heel mooi vind natuurlijk, als we kijken naar die bekering van Paulus, dan zien we ook dat God bij machte is de ergste zondaar tot bekering te doen komen. Ja, de ergste zondaar. En in tijden van opwekking, als er echt opwekking is in een bepaald gebied, dan gebeurt dat ook nog steeds. In de geschiedenis van de kerk is dat ook zo, is dat vaak ook weer gebeurd. Hè? Dat de man in het dorp of de man in de stad die het meest bekend stond als een verschrikkeling, een verschrikkelijke vent en als een dronkaard en als een egoïst van hier tot Tokio, dat die tot bekering komt en door Christus in zijn nekvel gegrepen wordt en totaal verandert. En in tijden van opwekking gebeuren dat soort dingen. Dus er is hoop voor iedereen. Ja, er is hoop voor iedereen. En Gods soevereine genade zorgt voor de bekering van zondaars. Ja.
Wat God ook door hem gedaan heeft natuurlijk, ook
hè. Ja.
En die openbaringen die hij gehad heeft.
Ja.
Ook over de wet en, ja, en toen hij dus gestenigd is, denken ze, hè, dat hij die, dat hij toen zei van, ik heb dingen gezien.
Ja.
Waar ik niet eens over kan praten.
Ja, precies. Ja, en hij is inderdaad, hè, zoals de Heer ook tegen Ananias zei, een uitverkoren werktuig, uitverkoren instrument. En machtig door God gebruikt. En ook hij heeft het op een gegeven moment ook over het buitengewone van de openbaringen. Hè. Dus hij is natuurlijk ook een soort van 13e apostel. Hè, van 12, oh ja, dat is ook zo mooi. 12 apostelen hebben 3 jaar met Jezus geleefd. We hebben 3 jaar met Jezus opgetrokken, 3 jaar lang met hem gepraat, getuige geweest, ooggetuige van zijn heerlijkheid geweest. Ze waren met Jezus geweest, daardoor waren ze apostelen geworden, daardoor konden ze ook zo door God gebruikt worden. Paulus noemt zichzelf later een ontijdig geborene, dus hij wordt ook geschaard natuurlijk bij de apostelen met een hoofdletter. Apostelen met een hoofdletter, dat zijn degenen die op die manier Jezus hebben meegemaakt, die ooggetuigen geweest zijn van zijn heerlijkheid. En Paulus wordt daar ook bij geschaard, ook bij de apostelen met een hoofdletter, omdat alleen die ook de boeken van het Nieuwe Testament geschreven hebben trouwens. Het zijn alleen maar de apostelen met een hoofdletter die boeken hebben geschreven, en die tijd is dus ook voorbij. Er zijn nog wel apostelen, maar ik zeg dan altijd apostelen met een kleine letter, niet meer met een hoofdletter. Maar het mooie vind ik dat hij had dus niet die 3 jaar met Jezus opgetrokken. Hij had niet zoveel gegeten met Jezus, geluisterd naar Jezus, gepraat met Jezus. Dat allemaal meegekregen en bij die wonderen geweest. Maar wat gebeurt er na zijn bekering? De Heer leidt hem weg uit Damascus, maar ook weg uit Jeruzalem. Dan gaat hij 3 jaar naar Arabië, lezen we. Hij zit 3 jaar in de woestijn. Waarom? Om ook 3 jaar gewoon met Jezus te zijn. Om met hem te praten, om te leren bidden. Om hem te vinden in de schriften, wat u zei. Om hem in de schriften te vinden, om hem te ontmoeten in de wet en de profeten. En hij heeft 3 jaar omgang met Jezus, zoals de andere apostelen met een hoofdletter ook gehad hadden. En daarna begint zijn bediening. Dus niet gelijk, ja, hij gaat gelijk prediken, lezen we ook. Hij gaat gelijk getuigen dat Jezus de Messias is, maar hij gaat ook wel weer die woestijn in. En dus, zo mooi. En in dat opzicht hoort hij ook echt bij die apostelen inderdaad. Ja, het buitengewone van de openbaringen, daar kwam ik op toen we dat zei. En, maar dan zegt hij ook dat hem een doorn in het vlees gegeven is om zich niet te veel te verheffen. Omdat hij natuurlijk wel heel bijzondere dingen mocht gaan meemaken met Jezus. Omdat hij natuurlijk ook heel veel vrucht heeft mogen zien. Gemeentes die ontstonden, mensen die tot geloof kwamen. Er zijn natuurlijk bijzondere dingen gebeurd. En inderdaad de openbaringen die wij, die openbaringen van die Paulus gekregen heeft. Ja, daardoor hebben wij ook die brieven nu in de Bijbel. Daardoor leren wij ook Christus beter kennen. Dus dat is een hele bijzondere roeping natuurlijk geweest. Ja.
Die apostelen moesten die lessen wel hebben van Jezus.
Ja.
Want dat waren vissermannen.
Ja.
Waren ze niet
intellectueel? Nee. Het waren gewone mannen, maar ze waren wel met Jezus geweest.
Precies.
Ja, ja. En toch heeft Paulus natuurlijk ook, of heeft de Heere God natuurlijk wel ook het intellectuele kaliber van Paulus wel gebruikt. Weet je wel? Dus we hebben ieder een eigen roeping in het leven. Ieder heeft zijn eigen last te dragen.
Maar dat is het mooie van Jezus.
Ja.
Hij kan iedereen gebruiken.
Ja, precies. Hij kan zelfs voormalig fariseërs gebruiken. Maar het is toch ook, het is toch wat, hè? Mozes had iemand vermoord. David was verantwoordelijk voor de dood van Uria. Hè? En Paulus is een moordenaar geweest. Noemen we even 3 hele grote namen uit de Bijbelse geschiedenis. Alle 3 moordenaars. Ja.
God is zo genadig, hè?
Ja, precies. Ja, er is veel vergeving bij God. En de vraag is niet wat er is gebeurd in je leven, maar hoe je ermee omgaat en ook welke houding je aanneemt na alles wat er is gebeurd. Zowel Mozes als David, als Paulus, waren tot verbrokenheid gekomen. En dan kan God ons gebruiken. Maar niet als we trots blijven. Ja. Goed. Ik stel voor dat we hiermee eindigen. Zal ik bidden en dan kunnen we ons slotlied zingen. Zullen we dat doen? Oké, laten we samen bidden. Heren, wij willen u danken dat wij vanavond ook zicht hebben gekregen op u. Wij willen u danken, Heer, voor uw genade die zojuist ook is verwoord, dat er bij u zoveel genade is, dat u een God van vergeving bent. Heer, dank u voor de verandering in het leven van Paulus. Dank u voor uw soevereine genade dat u nog steeds vandaag de dag in uw genade mensen roept en dat mensen tot geloof en bekering komen. En dat u bij machte bent de meest verschrikkelijke zondaar te veranderen in een liefdevolle man of een liefdevolle vrouw. Heer, dank u wel dat er hoop is voor iedereen. En zo bidden we dat u ook in onze tijd, ook hier in deze omgeving, ook door deze gemeente, dat u, Heer, uw naam heel bijzonder wilt verheerlijken doordat er dit soort dingen opnieuw zullen gebeuren. Heer, wilt u zo ons zegenen. Heer, we danken u dat ook wij eer aangesproken mochten worden vanavond. Heer, wij willen niet de plek van de rechtvaardige en de succesvolle mensen innemen voor uw aangezicht die neerkijken op anderen die minder succesvol zijn. Maar Heer, we willen de plek van de tollenaar innemen die zegt, o God, dank u voor uw genade voor mij die ik niet verdien. Genade zo oneindig groot dat ik die het niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Heer, dank u wel voor die zee van genade. Dank u wel voor het eeuwige leven. Dank u wel voor koninkrijk dat gaat komen. Dank u wel voor uw toekomst met deze wereld en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die gaan komen. Dat u uiteindelijk alle dingen nieuw zult maken. En bovenal, Heer, dank u wel voor uzelf. Heer, dank u dat u in ons leven bent gekomen. En dat we willen het ook zeggen vanavond met Paulus. Heer, we achten alles vuilnis, we achten alles schade vergeleken bij de kennis van u, Heer Jezus Christus. Om u te kennen en de kracht van uw opstanding, gemeenschap aan uw lijden, gelijkvormigheid aan uw dood, om te komen tot de opstanding uit de doden. Heer, dank u wel dat we zo ook als uw discipelen mogen leven. Zegen ons, hoofd voor hoofd, ook als we deze plek verlaten. En toon ons meer en meer van uw glorie. Dat bidden we uit genade. Amen. Amen. We gaan een lied met elkaar zingen. Glorie aan God, glorie aan God. Zullen we dat staan en met elkaar zingen en dan sluiten we daarmee deze avond af.
Thank you.
dit spulletje bij jou in leven?
Dat is het.
Ja.
Hier
wanneer? Prima. Ja.